Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt.
Ja, onze rentrée, hè? Na een weekje, het is hij weg geweest.
Na interlandbreek.
Na interlandbreek en ik zie, we zitten ook allebei op een andere plek. Niet in onze eigen woonkamertjes, maar ik zit voor de verandering een keer bij mijn moeder. En jij zit in een of ander gek penthouse.
Ik zit in het huis van mijn tante.
Ja,
ook
ja,
lekker, even eruit.
En paasweekend natuurlijk.
Heb jij eitjes gezocht al?
Eitjes? Nou, ja. Alleen dan gewoon in de la waarvan ik weet waar ze liggen. Ik was dit weekend bij mijn moeder. En die had, zoals moeders zijn, heel lief, heel veel paaseieren gekocht. Maar ja, die was gewoon vergeten dat in principe ik gewoon alles opeet wat op mijn pad komt. Dus na een half uurtje of zo heeft ze de paaseieren verstopt. Maar niet één voor één, gewoon die hele zak ergens verstopt. En die kon ik het hele weekend niet vinden. En maandag of zondagmiddag heeft ze ze weer tevoorschijn getoverd. En toen mocht ik nog een paar eitjes eten. Dat was een beetje mijn
klinkt
paas.
Klinkt gewoon als een hele klassieke paas. Gewoon echt eieren.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Maar echt.
Ja. Ik heb inderdaad gewoon echt eieren gezocht, ja. Ja. Vroeger was ik wel succesvoller. Ik heb echt geen reet gevonden.
Maar we waren er dus een weekje niet, want interland breekt, dus er was gewoon weinig voetbal en we hadden een verjaardag op de Veluwe, waar we allebei waren, dus dat was ook fijn.
Het was erg gezellig.
Maar dit weekend was gewoon weer een voetbalweekend, dus we zijn er weer. We kregen wel allemaal vakantiewensen, dat was lief van jullie allemaal.
Veel in het Italiaans ook, want we hadden natuurlijk die foto van Inzaghi op het strand gepost. Dat was misschien ook wel een klein beetje misleidend, maar ja, we zaten helaas niet in Italië, maar gewoon op de Veluwe. Maar alsnog bedankt voor alle mooie vakantiewensen.
Was het maar zo'n feest. Voordat we naar jouw Goedemorgen Eredivisie gossip gaan, had jij nog één leuk feitje?
Ja, ik kwam op Twitter tegen dat in een voorstad van Parijs een straat genoemd is naar Socrates, naar de voetballer Socrates, naar de man naar wie wij onze podcast hebben vernoemd.
Ja, niet de filosoof dus.
Nee, niet de filosoof, echt de voetballer. Er is al genoeg naar die filosoof vernoemd. Het is nu tijd dat de voetballer ook een eigen straatnaam krijgt. En zijn broertje was aanwezig bij het heugelijke moment. Dus in Saint-Ouen, voorstad van Parijs, kan je nu de Rue du Docteur Socrates vinden.
Het is dus ook echt Dokter Socrates.
Ja, voor iedereen die op een soort van bedevaartstocht van Socrates wil gaan. Brazilië moet hij meepakken, die rare plek in Engeland waar hij gevoetbald heeft. Maar nu dus ook een voorstad in Parijs.
Ik zie ons al wel een B&B'tje boeken.
Ja, nou misschien tijdens de Olympische Spelen. Gaan we even kijken. Deze zomer.
Jij was vanmorgen weer aan het werk bij Goedemorgen Eredivisie. Wat waren de roddels?
Roddels. Er zat vooral een oude bekende van ons aan tafel. Een man die ook de gast is geweest in onze podcast. Want naast Mario Been en Sjors Ulte zat ook Urbi Emanuelsson aan tafel.
Daar had jij het nummer nog van.
Ja, daar had ik het nummer nog van. Dus dat was één appje en dat was geregeld. Ik weet niet helemaal zeker of je nou precies wist wie ik nou was. We hebben het niet over de podcast gehad. Maar het was wel, of ik heb het me verbeeld, wel iets amicaler contact dan met de normale gasten. Maar het was heel leuk dat hij er was. En ja, het blijft gewoon een genot om te praten, om te luisteren naar iemand die ja, met Pirlo en met Zlatan en met Kaká en weet ik veel wat, met wie die allemaal gevoetbald heeft. Daar had hij ook weer een paar mooie verhalen over. En verder natuurlijk veel over zijn assistentschap bij Jong Ajax gepraat. En één ding wat me wel heel erg opviel wat hij zei, is dat jonge spelers veel mondiger zijn geworden dan vroeger. Hij zei, ik haalde het vroeger echt niet in mijn hoofd om een beetje brutaal te doen tegen oudere spelers. En hij zegt dat jongens als Mauricio van Axel Domme en Misahui, toen hij nog bij Jong Ajax zat, dat die Emmanuel van op een beetje grappige manier lekker uitdagen. Dat ze zo zeggen van ja, jij in je prime, ik zou je gewoon kapot maken hoor. Een beetje op die tour tegen Emmanuel van praten. Hij vond dat wel leuk, maar ze zijn wel echt allemaal mondiger geworden dan vroeger. Maar het leukste moment was eigenlijk nog een dag eerder, toen ik de Future Cup zat te kijken. Daar gaan we het zo meteen straks nog wat langer over hebben. En dat er even geschakeld werd naar UBM Nelson, die was er aan het kijken. En er werd geschakeld naar hem, omdat een speler van City, die deed een truc. En ja, met een beetje brani kan je die truc de Urbi noemen. Weet je dan welke truc ik bedoel?
Ja, 100%. Dat is die soort gekke soort van richting veranderen tegen AZ, is het volgens mij.
Ja, ja tegen Stijnsen.
Het lijkt alsof hij hem de ene kant mee opneemt, maar dan haalt hij hem soort heel raar achterste standbeen door, kapt hij meteen de andere kant op.
Hij draait eigenlijk een beetje om zijn as en dan met de buitenkant van een van de voeten waarmee hij om zijn as draait, haalt hij de bal terug.
Het is bijna niet uit te leggen.
Nee, bijna niet uit te leggen. Maar als je Emmanuel Stijnson googelt, dan krijg je zo die truc. En wel echt een minder goed uitgevoerde versie was te zien bij de Future Cup. Die kreeg heel veel aandacht omdat hij door de benen ging bij die speler van Ajax. Maar iedereen aan tafel was er wel over eens dat de versie van Emmanuelsson mooier was.
Ja, dus hij mislukte eigenlijk op een hele goede manier bij Urbi. Of bij City.
Nee, bij Urbi, ja, precies. En bij Urbi was hij...
Was hij perfect. Geen panna, maar eigenlijk beheerster en mooier.
Ja.
Dan gaan we naar het voetbal van dit weekend. En wij gingen er klaar voor zitten, want er was één groot affiche dit weekend. City tegen Arsenal.
Gaan we het zeker over hebben. Maar niet alleen. Want we hebben het nu een aantal weken zitten we veel voetbal te kijken. En steeds komt die titelstrijd in Engeland komt een beetje terug. Dus volgens mij moeten we daar een beetje een soort van vast rubriekje van maken. We gaan die titelstrijd even goed nauwgezet volgen als podcast zijnde.
Het zijn ook nog 10 finales, hè?
Het zijn nog 10 finales, ja. De bal is rond. Het kan echt nog alle kanten op. Maar in alle grote competities is de titelstrijd wel zo goed als beslist. Maar in Engeland dus nog helemaal niet. En dit weekend stonden er dus ook weer hele lekkere potjes op het programma. City, Arsenal dus tegen elkaar. Maar ook Liverpool tegen Brighton. Liverpool natuurlijk de andere titelkandidaat. Maar laten we beginnen bij de topper waar we dus allebei klaar voor zaten. City tegen Arsenal. Dat moest het eerste moment worden.
Ja, eigenlijk wel.
Ja, maar die wedstrijd viel in ieder geval qua spektakel een klein beetje tegen. Maar in het licht van de titelstrijd in Engeland was het eigenlijk wel weer heel interessant wat daar gebeurde. En we komen daar de afgelopen weken toch vaak terecht in de top van het Engelse voetbal. Dus we dachten, laten we daar een soort van wekelijkse update even van maken. Dat we die Engelse titelstrijd in de gaten houden. Ook omdat in bijna alle andere grote voetballanden die titelstrijd natuurlijk al soort van beslist is. Maar in Engeland dus niet. En daar stond inderdaad City-Arsenal op het programma. Maar ook Liverpool, de andere titelkandidaat tegen Brighton. Maar laten we beginnen bij die topper. Wat was dat voor wedstrijd? Tactisch steekspel. heel duidelijk, ook in het licht van de vorige weken, van ja, je hebt topaffiches en je hebt topwedstrijden. En dit was duidelijk een topaffiche. Schitterend op papier, maar minder leuk voor ons als kijker. En ik denk dat dat komt, en ja, ik vind het, klinkt bijna vies om dat uit te spreken, omdat ik heel erg van tactiek hou. Maar ik denk dat het kwam omdat het te tactisch werd. Het leken bij Vlagen wel 22 robots op het veld die echt precies op elkaar afgestemd waren. Dus bij wijze van spreken, als City met 3 opbouwt, dan zet Arsenal met 2 druk. Als Rodri de bal aan de voeten vraagt, dan moet Ødegaard die paaslijn dichtzetten. Als Saka diep gaat, dan moet Guardiola hem opvangen. Het leek wel alsof elke set van Arsenal of City automatisch gepareerd werd door de tegenstander. En daardoor werd het een hele mechanische wedstrijd of zo. Helemaal na Liverpool, wat weer heel spectaculair was. En ik vroeg me af, kan een wedstrijd dus zo tactisch zijn dat het 1. Niet meer leuk is om naar te kijken. En 2. Dat het gewoon je pet te boven gaat. Dat je gewoon niet snapt wat er op zo'n veld gebeurt.
Ja, maar dat was zeker zo. Daar ben ik het ook helemaal met je eens. Maar ik vond het ergens, vind ik dat als dat gebeurt in een wedstrijd, ook wel lekker om even op mijn plek gezet te worden. Ik zit hier achter een microfoon een beetje tof te doen over voetbal en er een podcast over te maken. Maar als ik dan zo'n wedstrijd kijk, dan blijkt dat ik er echt de ballen verstand van heb. Maar waar Guardiola en Arteta allemaal op letten en wat zij zien tijdens zo'n wedstrijd en dat verstand wat zij van voetbal hebben, dat gaat mijn pet inderdaad echt ver te boven. Maar dat vind ik dus ook wel een lekker gevoel. Oh ja, ja. Ik weet helemaal niks. Voetbal op het hoogste niveau is ongelooflijk moeilijk en zo professioneel en zo hoog niveau. Op de millimeter en op de honderdste van een seconde wordt die wedstrijd bepaald. En ik zie niet eens wat er allemaal gebeurt. En dat vind ik ook wel een lekker gevoel om me er helemaal over te geven en te denken, oh ja, ik ben maar gewoon een stille aanbidder van de mooie,
ja, dus dat is,
sport op aarde.
De wedstrijd aan zich is dan niet per se heel boeiend, maar de gedachte dat over alles wat je ziet is nagedacht, maakt het dan toch interessant.
Ja, en te weten dat ik niet alles begrijp. Dat vind ik een lekker gevoel eigenlijk. Want stel je voor hoe erg het zou zijn dat je naar een wedstrijd zit te kijken en denkt, ik kan het beter of ik zie wat ze eigenlijk had moeten doen. Ja, dat lijkt me verschrikkelijk.
Ja. Ja, nee, dat is helemaal waar. Dat is eigenlijk een hele mooie gedachte. Dat je gewoon naar twee grootmeesters zit te kijken. En dat je...
Ja, je kan ze alleen maar zeggen van, ja, jullie hebben gewonnen. Ik. En natuurlijk qua sensatie of zo is het dan wat minder. Maar ik vind het wel lekker dat voetbal op anno nu zo professioneel is en zo goed. En dat twee van die enorme tacticussen als Guardiola en Arteta dat ook dus nog op zo'n niveau kunnen brengen in een wedstrijd. En ze elkaar op die hele kleine details proberen af te bluffen. Ja, dat kan je toch ook alleen maar waarderen.
Zeker, ja. En dat heeft zich dan voor de wedstrijd al helemaal afgespeeld. Maar ik heb nog geen analyses gelezen. VI Pro doet het natuurlijk vaak heel goed. Maar ik weet bijna zeker dat er tijdens de wedstrijd ook van alles is gebeurd. Bij wijze van spreken, ik haal Kovacic iets naar achter en daarna haal ik Foden iets naar binnen. En dat Arteta dat gezien heeft en er gelijk iets tegenover zet. Dus op die manier beschouwd was het wel interessant. Maar qua spektakel viel het misschien een beetje tegen. Waren er wel nog, ja, ik zou willen zeggen, van die kleine Socrates momentjes waar je in die wedstrijd wel van genoten hebt?
Ja, heel erg. Er zaten heel veel mooie details in. Ik vond, wat me echt opviel, wat ik heel mooi vind, is de manier. Ik vond sowieso Guardiola heel goed spelen.
Ja, zeker.
En de manier waarop hij verdedigt vond ik ook heel mooi. Want hij stond de eerste helft in ieder geval direct op Saka. En hij bleef er heel kort op. Hij bleef Saka ook strak aankijken. Een beetje door de knieën heen, maar had zijn armen, die je vaak verdedigers juist een beetje wijd of breed ziet maken, ja, had hij juist nonchalant ontspannen langs zijn lichaam bungelen. En dat gaf een soort heerlijke nonchalance aan. En ook een soort overmacht straalde die daarmee uit. Van, ik hoef met mijn armen niet eens iets te doen. Ik ben hier al wel de baas.
Ik vind,
wat ook uiteindelijk zo was.
Als je verdedigt en je kijkt daarbij de aanvaller in de ogen. In plaats van naar de bal. Dat vind ik ook echt een teken van overmacht. Het is iets heel straatvoetbalachtigs. Maar dat werkt, volgens mij werkt dat eigenlijk best wel goed.
Van Dijk doet het ook altijd.
Ja, klopt. Ja.
Wat ik mooi vond. Nou, wat je ook zei van. Dat er van tevoren natuurlijk al eindeloos op die details getraind is. Maar dat je zag hoeveel er tijdens de wedstrijd nog gecommuniceerd werd om het allemaal goed te zetten. Dat de spelers onderling en de spelers met de staf eigenlijk elk moment dat de bal niet rolde, elkaar opzochten en met elkaar aan het praten waren. Je zag armgebaren van omdat ze, om te laten zien van nou ja, als jij daar gaat, dan ga ik daar. En kruis juist voorlangs, dan ga ik zo. En houd breed, houd smal. Dat ze, omdat dat tempo in die wedstrijd zo hoog ligt en omdat het op zulke kleine details beslist wordt, dan moet je dus wel dat je hebt alleen de kans om dat te fine-tunen als die bal dus even stil ligt. En dat zag je de hele tijd.
Ja.
Dat vond ik heel mooi. En
ik zag zelfs dat Guardiola na de wedstrijd nog doorging. Dat hij met, ja,
die kan niet meer ophouden.
Grealish, hij liep met Grealish het veld af en hij was hem alleen maar aanwijzingen nog aan het geven. Van ja, dit moeten doen, daar lag de ruimte. Als je deze loopactie had gemaakt, dan was dit gebeurd. Dat stopt gewoon dus zelfs niet als die wedstrijd is afgelopen.
En wat ik ook mooi vind als laatste, maar dat. Want kijk, omdat er zo weinig ruimte is, is er als er een keertje wel die 10 centimeter ruimte is, als iemand uitglijdt of er een bal precies net wel tussendoor past, dan is het meteen, dan voel je gewoon iedereen de adem inhouden van, dit is een momentje, nu moet het ook. Omdat je krijgt er echt maar een paar tijdens de wedstrijd, maar een paar halve kansjes. En je voelt gewoon, iedereen in het stadion en op het veld weet, oké, nu moeten we het fixen. En natuurlijk krijg je daardoor heel weinig kansen, maar dus die halve kansjes die er komen, die hebben opeens meteen wel heel veel waarde.
Ja, dat is een mooi gegeven. En dat was bij Liverpool-Brighton was dat anders. En ik moet zeggen dat ik daar van die stijl van Liverpool toch ook weer heel erg genoten heb. Want nu ik die Premier League nog intensiever volg dan normaal, kom ik er wel echt achter dat Liverpool toch by far het leukste is om naar te kijken. Omdat die, ze hebben een soort van ideale mix tussen intensiteit en kwaliteit. Gewoon dat rock-and-roll voetbal van Klopp, maar dan wel gewoon met een hele goede bassist, zeg maar. Die voor, toch voor de mooie, voor de backbone zorgt. Het is spectaculair en tactisch vooruitstrevend en technisch bij vlagen subliem. En bij Arsenal en City, ja, is het ook tactisch vooruitstrevend, is het ook technisch echt ongelooflijk. Alleen die kunnen wel af en toe vervallen in wat minder spectaculair voetbal. En dat lijkt bij Liverpool gewoon niet te bestaan. En daarmee is het, vind ik, wel echt leuker kijken naar Liverpool dan naar City of naar Arsenal. En in de wedstrijd tegen Brighton zat een moment wat ik niet snel zal vergeten, wat ik echt uitzonderlijk mooi vond. En dat was de 2-1 van Salah. En dan vooral de paas van Szoboszlai naar McAllister, die daaraan vooraf gaat. En de aanname van McAllister en vervolgens het steekpaasje op Salah. Echt, echt wow gewoon. Hoe vaker ik hem kijk, hoe mooier het wordt. Wat er gebeurt is, Szoboszlai heeft de bal aan de rechterkant van het veld. Ik denk op een meter of 20 van de achterlijn helemaal tegen de zijlijn aan. En die geeft een bal, keiharde breedtebal naar McAllister. Geen voorzet, maar dus echt gewoon een keiharde breedtebal met zijn vreeft naar McAllister, die klaar staat, vrij staat ook wel op randje 16. En die neemt de bal echt ongelooflijk goed aan. Hij maakt die keiharde bal van Szoboszlai niet helemaal dood. Hij houdt hem een heel klein beetje levend. En op zo'n manier dat de bal bij zijn aanname, die met links is, een half metertje naar rechts verplaatst, daar zo goed als stilvalt, waardoor hij meteen die paas kan geven naar Salah en waardoor hij ook meteen de paaslijn naar Salah open heeft gemaakt met die aanname. Een aanname die echt op de millimeter nauwkeurig is. Hij kon gewoon niet beter. En dus, ik zou willen zeggen, een aanname die een verdediging openrijdt in plaats van een paas. Het moment dat die verdediging openspleit, dat is niet bij die paas, maar dat is daarvoor al bij die aanname. En dat maakt het echt zeldzaam goed. En die paas naar Salah lijkt dan heel makkelijk, maar die is eigenlijk ook nog best wel moeilijk. Ook lekker hard ingespeeld en Salah rondom gewoon ja, goed, knap en beheerst af. Maar zo'n mooie bal, zo'n mooie goal in al zijn directheid gecombineerd met echt technische perfectie zou ik willen zeggen. Echt schitterend.
Ja, ik heb hem ook echt 10 keer opnieuw, zeker omdat ik las dat jij erover wilde hebben. Toen ging ik nog een keertje goed kijken en toen vielen mijn ogen ook bijna uit mijn kop van verbazing.
Ja.
Die paas van Szoboszlai, die moest ook zo hard.
Ja.
Maar dat lijkt wel een soort biljartstoot, maar dan op volle snelheid. En ja, het lijkt die aanname van McAllister, dat hebben denk ik de mooiste aannames, dat het een soort de natuurwetten lijken te darten of zo. Je kan niet geloven dat een bal die zo hard gegeven wordt, in één keer zo dood ligt en zo perfect weer klaar. Een soort glitch in FIFA lijkt het wel. En het leek ook wel of verdedigers datzelfde hadden. Dat die eventjes met de ogen stonden te knipperen, omdat ze niet konden geloven hoe die hele harde bal in één keer zo mooi stil daar wist te leggen. En dat precies dat millimetertje ruimte was wat hij nodig had voor de paas.
Ja, bergkampiaan zou ik willen zeggen, deze aanname. En wat ik ook leuk aan deze goal vind is, misschien heb ik het helemaal mis, maar ik verwacht dat je morgen en eigenlijk in de rest van je leven nooit meer wat van deze goal gaat horen. Omdat die een beetje onder de radar perfect en schitterend is. Je ziet het in één keer wel, maar hoe vaker je naar die goal gaat kijken, hoe mooier die wordt. En dat is toch ook wel heel lekker. En het is ook zo mooi als een simpelheid, want de manier waarop McAllister die bal aanneemt en paast, dat deed me dus ook heel erg denken aan de meest simpele oefening die iedereen die ooit op voetbal heeft gezeten, heeft die oefening gedaan. Namelijk, je staat gewoon tegenover elkaar, je speelt met rechts in, je medespeler neemt hem met links aan en speelt hem met rechts terug. Je neemt hem met rechts aan, je speelt hem met links terug. Je neemt hem met links aan, je speelt hem met rechts terug. Gewoon dat hele simpele met je ene been aannemen, met je andere been spelen. Iedereen heeft dit 1000 keer gedaan. En dan is volgens mij culmineert dat gewoon in dit perfecte moment van Szoboszlai en McAllister. En Liverpool staat door die overwinning nog steeds bovenaan.
De lachende derde.
Ja.
Ja, en een ontknoping met 3 teams in een competitie is niet 2 keer zo leuk, maar is gewoon 10 keer zo leuk dan een ontknoping met 2 teams in een competitie.
Ja, dat is echt zo.
Daarvan is er eentje altijd wel de favoriet. En komt het misschien op 1 wedstrijd aan? Er zijn natuurlijk dan 2 directe duels tussen die teams. Maar omdat je uit en thuis hebt. Maar gaat het dan pas om de laatste of zo? En gaat het vooral om niet verliezen tegen kleine clubs? En nu, om kampioen te worden, moet je echt van je directe tegenstanders winnen. En heb je niet 2 directe duels, maar heb je er 6. Ik denk ook wel dat 4 duels of 4 teams die om het kampioenschap strijden, dat zou denk ik een beetje te verwarrend worden. Dat kan denk ik niet. Ik weet ook niet of dat ooit is gebeurd. 3 is het perfecte aantal. En dan moeten we natuurlijk meteen denken aan die ontknoping in de Eredivisie in 2007 met PSV, AZ en Ajax gelijk in punten op de laatste speeldag, waarin PSV uiteindelijk met 1 doelpuntverschil in doelsaldo kampioen werd. Daar watertanden wij al van, om dat op die laatste speeldag te zien worden. Want het gaat sowieso de laatste speelronde worden.
Moet. We hopen het heel erg en we gaan het dus we gaan het in de gaten houden. En dan gaan we door naar ons tweede moment. En dat is een plek waar we ook al een aantal keer onze vleugels hebben neergestreken. Namelijk in Leverkusen, bij Bayer Leverkusen. En dit keer gaat het niet per se om het voetbal wat daar gespeeld wordt, maar om de trainer die daar zit. En dan 1 moment uit deze week wat ik echt, echt geweldig vond. Wat was er nou aan de hand? Eind deze week werd er bekend dat Bayer Leverkusen een speciale persconferentie belegd had om een belangrijke mededeling te doen. Dat betekent vaak maar 1 ding volgens mij. Namelijk, er wordt iemand ontslagen of er neemt iemand zelf afscheid van de club. En in dit geval leek alles er natuurlijk op te wijzen dat Alonso zou aankondigen dat hij na dit seizoen weg zou gaan bij Leverkusen. En het voelde als een logisch moment. 10 punten voorsprong op Bayern München. Die titel, ja, dat zit wel snor. Bayern München op zoek naar een nieuwe trainer. Liverpool op zoek naar een nieuwe trainer. Het lag ontzettend voor de hand om na een kampioenschap met Bayer Leverkusen een van die twee clubs bij een van die twee clubs te tekenen en dus weg te gaan bij Bayer Leverkusen. Wat is er nou mooier en beter voor je carrière dan ergens stoppen op je hoogtepunt? De pers had zich verzameld. Xabi Alonso nam dus plaats achter de microfoon. En toen gebeurde er iets heel anders. Namelijk dit.
Last week, I had a very good meeting with Simon, with Fernando, with Sermenin, when I informed them that my decision to continue being coach of Bayer Leverkusen. For sure, all the decisions you need to analyze well, and I try to take the right ones. I try to take them that I feel that they come in a natural way, and at this moment I feel that this is the right place for me to be, to develop as a coach. I am a young coach, but I have to feel it, and right now I feel that this is the right place, and I have to thank many the management, the club that has been really, really supportive. I feel really, really respected by all the departments. The fans that they show a great support during this year, last year as well, in difficult moments, I felt that, and they have all the reasons to believe and to dream that we can have a great season, and we are really pushing for that. A great staff that helps me day by day to work better, to improve and to prepare this the team. And for sure the players. The players, they gave me so many reasons to keep believing in the team, for their commitment, for their desire, for their hunger to have a great season. I feel that my job is not over here. I want to help them. I want to help the team. I want to help the young players to develop. And if I am part of the process, I'm happy with that. So putting all the things together, I've taken this important decision. Hopefully, I'm convinced it's the right one. I'm happy, and I'm still young, so time will tell, but right now I feel like that.
Ja, ik las de headlines, las ik al, en toen ging ik het interview kijken, of de persconferentie. En toen vond ik het eigenlijk alsnog spannend wat hij ging zeggen.
Ja.
Hij bouwt het op en dan zegt hij... Ja, ik heb
de camera beweegt ook een heel klein beetje.
Ja, ik heb deze interlandbreek goed de tijd genomen om over na te denken. En dus heb ik besloten... En ik ging toch een beetje... Ik hield toch even mijn adem in om bij Leverkusen te blijven. En toen, ja... Ik had het echt niet zien aankomen eigenlijk.
Nee, en hij legt het ook zo mooi uit. Dat hij... Ze hebben een hele drukke periode gehad. Hij heeft... expres gewacht tot de interlandperiode om er nog even goed over na te denken, om het te bespreken met de leiding van de club. En dan zegt hij dus dat hij voelt, dat vind ik zo mooi, dat hij voelt dat dit de beste keuze is om te blijven. Want als je het rationeel gaat afbellen, dan is het helemaal niet de juiste keuze. Alleen Xabi Alonso durft dus af te gaan op zijn intuïtie. Die durft te vertrouwen op zichzelf. Die durft die trein, of treinen eigenlijk, die voorbij komen, lekker door te laten razen. En die blijft nog in Leverkusen, omdat hij dus ergens van binnen voelt dat dit de juiste keuze is. En volgens mij is dat sowieso vrij zeldzaam om in je, weet je, als je dat durft, om in je leven belangrijke keuzes te maken op intuïtie. En in de voetbalwereld is het al helemaal zeldzaam. En Xabi Alonso doet het wel. En dat maakt hem... ja, een nog veel vettere trainer dan dat we hem al vonden, volgens mij.
Ja, En het is, ja, ik bedoel, hoe vaak moet ik het nog zeggen? De mooiste transfer is de transfer die, ja, die niet plaatsvindt. Maar toch, in dit geval voelt dat ook anders. En ik denk inderdaad wat je zegt, de keuze om te blijven is altijd een keuze op gevoel. Want anders laat je door ratio of door geld of een strategische carrièrekeuze leiden. Maar om te blijven moet het goed voelen en moet je daarop vertrouwen. En daarop is het altijd de menselijke keuze. Maar ik durf niet te zeggen of ik dat had gedurfd in zijn schoenen.
Nee, nee, ik zat ook. Ik ben even voor de spiegel gaan staan. Even mezelf in de ogen aangekeken. Nee, ik denk ook, ja, dit is toch in principe het perfecte moment om wel te gaan. En iedereen zou het ook begrijpen. Je gaat echt door de voordeur weg. De kans is groot dat, weet je, dat Wiertz of Frimpong, dat soort jongens ook vertrekken. Maar hij blijft dus. En ik las ook gelijk, dat zal geen toeval zijn, gelijk een paar dagen later, dat Leverkusen alles op alles gaat zetten om dus ook die sterkhouders te houden. Dat zou helemaal super romantisch zijn. Dat ze een soort van onderling een pact hebben gesloten. Jongens, we blijven allemaal. En we gaan met dit elftal en misschien nog wel hier en daar versterking gewoon de Champions League in. En nog een keer kampioen worden. En dan praten we verder. Dat zou helemaal vet zijn.
Ja. Maar je weet natuurlijk ook niet wat er allemaal speelt. En
nee, tuurlijk. Nee.
Maar toch, aan de andere kant, het klinkt misschien veilig om lekker te blijven waar het goed gaat. Maar er staat de volgende seizoen wel zoveel meer op het spel. De lat ligt hoger, de verwachtingen zijn anders. Hij kan bijna niet eens meer één wedstrijd verliezen volgend seizoen. Omdat ze denken, ja, we willen weer ongeslagen worden. Zo snel gaat het natuurlijk al. En als al jouw droomclubs voor je in de rij staan, ja, wat heb je dan nog te bewijzen bij Leverkusen? Maar misschien aan de andere kant is het niet alleen gevoel, is het ook toch wat hij ook zei, dat hij denkt dat hij er misschien nog niet helemaal klaar voor is. En ik denk wel dat hij bewezen heeft dat hij tactisch een ongelooflijk goede trainer is. Maar ik kan me ook voorstellen dat het wat anders is om van een elftal met iets mindere goden een goed elftal te smeden dan in zo'n wereldtopclub met al die grote vedettes, om hun ook allemaal in zo'n voetbalmachine te laten spelen. Dat kan me voorstellen dat hij denkt, ja, daar ben ik nog niet. Hij noemde zichzelf dan ook een jonge coach. Dat vond ik ook wel opvallend. Maar dat is hij natuurlijk ook eigenlijk.
Ja. Maar ook dit vind ik ook gewoon een hele mooie reden om te blijven. Dus hij heeft het echt geweldig uitgelegd. En het is dan denk ik ook bijna geen toeval dat hij na die contractverlenging een typische Bayer Leverkusen wedstrijd van zijn elftal krijgt. Want het was net zoals de afgelopen maanden vaak is gebeurd, kwam Leverkusen achter. Weer duurde het tot de absolute slotfase voordat Leverkusen het omdraaide. En weer was het Patrick Schick, de spits Patrick Schick, die met doelpunten in dit geval één doelpunt in de blessuretijd, de overwinning aan Leverkusen schonk. En zijn laatste vijf doelpunten, ik dacht, ik kom hem zo vaak tegen met die late winners. Even uitzoeken hoe dat nou precies zat. Ik ga even de minuten noemen van zijn laatste vijf doelpunten. 90 plus 2, 90 plus 3, 90 plus 7, 53 en 90 plus 1. Ja, dan vraag ik me af, is dit toeval of kun je een soort van specialist in het maken van late doelpunten zijn?
Ja, ik vind het toch wel moeilijk om te bepalen of dat aan Schick ligt of dat het misschien ook vooral aan het elftal ligt, of ook gewoon aan die slotfase. Tegenstander is vermoeid. Leverkusen heeft waarschijnlijk al 90 minuten lang volle bak druk gezet. Ze worden moe, afstanden worden groter, er komt wat meer ruimte. Er komt sowieso toch altijd nog één kans.
En dan laatst hebben we natuurlijk wel besproken dat de slotfase iets bijzonders is. En dat er wel clubs kunnen zijn die goed zijn in de slotfase.
Maar of je als spits ook echt een afmaker in de slotfase kan zijn. Ja, het komt natuurlijk wel aan op mentaliteit. Om te weten van oké, als die komt, dan ga ik hem maken. Gewoon dat vertrouwen en die rust blijven houden. Dat is die mentaliteit, die moet je natuurlijk hebben. Maar ja, die bal moet nog wel een keer voor zijn voeten vallen.
Ja, nee, er zit 100% ook een grote factor geluk in. Maar wat ik wel interessanter aan vind, is dat ik geloof wel in een type spits die goed tegen druk kan. En die rustig blijft in stressvolle situaties. En hoe dichter de klok bij die 90 minuten komt, of dus er al eroverheen in die blessuretijd, hoe stressvoller het wordt om nog een doelpunt te scoren. En ik geloof er wel in dat er spitsen zijn die daar redelijk immuun voor zijn. En Schick lijkt wel zo iemand te zijn. En dat is wel, ik vind dat toch wel een lekkere kwaliteit om toe te schrijven aan iemand.
En maakt het ook nog uit dat hij als invaller dat doet?
Ja, nou ja, hij doet het dus.
Verandert dat allebei de zaak?
Dus hij deed dit als invaller. En logischerwijs, als je dat vaak als invaller doet, dan kom je op een gegeven moment in de basis terecht. En nu doet hij het dus als basisspeler. En ik vind dat dus eigenlijk nog knapper. En ik denk om wat ik net zei. Van je staat dan al 90 minuten in het veld. Je hebt geen pepernoot geraakt. Je hebt in ieder geval nog niet gescoord. Blijf dan nog maar rustig, weet je. Blijf dan nog maar rustig wachten op die ene kans. En weten dat als die kans komt, dat je hem echt moet gaan maken. Want de trainer heeft je er niet uitgehaald. Die heeft je erin laten staan. Terwijl als invaller is het toch, je hebt maar een kwartier en je kan eigenlijk niks fout doen. En je kan vooral iets heel erg goed doen. Dus daarom vind ik het als basisspeler wel knapper om een late goal te maken eigenlijk.
Ja, dat denk ik ook wel. Want je gaat toch aan jezelf twijfelen. En je gaat natuurlijk ook aan jezelf twijfelen als je lang op de bank zit. Maar je kan je ook een uur lang zitten focussen op die bank. En denken, als ik erin kom zo meteen, dan schiet ik hem erin. Dan schiet ik hem erin. Ja. Dus ja, ik vind het misschien moeilijker.
Ja, en ik vind het ook nog wel bijzonder dat, of tenminste, het is een bijzondere dynamiek van, ook voor een trainer volgens mij, van wanneer haal je zo'n spits er dan uit? Als je weet dat er nog zo'n laat doelpunt in zit. En ik kwam een quote tegen of eigenlijk een theorie tegen van Louis van Gaal. Ik las het ergens of iemand vertelde het in een podcast. Ik weet even niet meer precies, maar het is wel blijven hangen. En ik vond het eigenlijk wel een grappige theorie. Van Gaal hanteert gewoon de denkwijze, speel je goed, dan blijf je staan. En speel je niet goed, dan word je gewisseld. En dus alles wat daar omheen hangt van, hij maakt vaak doelpunt in de laatste minuut. Of hij heeft een goede vrije trap. Of whatever. Dat streept Van Gaal allemaal weg. En hij kijkt gewoon, speel je goed? Ja, dan blijf je staan. Speel je niet goed? Nee, dan word je gewisseld. Wel duidelijk, toch?
Ja, ik hou wel van dat nuchtere coach denken, waar hij natuurlijk ook wel bekend om staat. Maar het verbaast me een beetje dat hij dat zei. Want hij is ook iemand die wel met dat soort dingen rekening houdt. Die wel een Krul erin wisselt voor Cillessen. Terwijl Cillessen een prima wedstrijd speelde. Die wel altijd spelers tegen hun oude club opstelt, omdat hij weet dat ze dan iets extra's geven of zo. Dus ik vind het niet echt des Van Gaals, eerlijk gezegd, dat hij zoiets zegt.
Nee. Ja, ik vind met die keeperswissel, dat was gewoon bijna een truc. Dat staat bijna los van alles.
Ja, dat is misschien niet eerlijk.
Maar hij hield inderdaad ook wel altijd rekening met die revanche gevoelens tegen je oude club. Dat is zeker waar, ja.
Xabi Alonso kreeg na afloop van de wedstrijd ook nog een heerlijke staande ovatie. En natuurlijk echt de dankbaarheid dat hij bleef.
Maar niet alleen van het publiek, hè? Ook van zijn team. Van zijn spelers, dat vond ik mooi.
Ja. Ja, het is natuurlijk ook echt ongelooflijk wat hij presteert. Maar ik kan me niet anders voorstellen dan dat die steun van het publiek ook invloed heeft gehad om zijn keuze om te blijven.
Ja, dat denk ik ook. En ik geloof er ook wel in dat als je een goede band met je spelers en met je publiek hebt, dat het gewoon helpt. Die wisselwerking, dat zorgt gewoon voor betere resultaten. Daar ben ik echt heilig van overtuigd. En ik denk dat inderdaad met Leverkusen ook gebeurd is. Het was trouwens sowieso een lekker weekend met allemaal comebacks. Newcastle tegen West Ham was echt fenomenaal. Feyenoord tegen Utrecht was ook leuk. In mindere mate kwam natuurlijk NEC, NEC moet je zeggen, kwam ook terug van een achterstand tegen PSV. Dus er waren veel leuke comebacks. Liverpool trouwens ook weer. Ja, toch geen toeval dat Liverpool en Leverkusen dit doen. En dat is volgens mij ook een goed moment om dit moment dan af te sluiten. En dan gaan we naar de Future Cup. Naar nieuwe spelregels en nieuwe talenten. Want het is het paasweekend. En dus traditioneel tijd voor de Future Cup. Een jeugdtoernooi op de toekomst bij Ajax. Met dit jaar onder andere Man City, Paris Saint-Germain, Pachuca, Partizan Belgrado en natuurlijk ook Ajax. En ik heb gedurende het weekend, net als jij, een paar potjes gekeken, een paar samenvattingen gekeken. En ik wil het even over twee dingen hebben. Namelijk 1. Er worden nieuwe spelregels getest. Ik vind het heel interessant. Ook voor de kijkervaring is het voetbal leuker om naar te kijken met die nieuwe spelregels. En 2. Is het leuk om naar jeugdvoetbal te kijken en hebben we nog wat opvallende dingen of spelers gezien? Maar laten we beginnen bij die spelregels.
Ja, maar dat zijn nogal ingrijpende spelregels. Het is niet zomaar iets.
Effectieve speeltijd, de zelfpas, de tijdstraf, intrappen en indribbelen en de vliegende wissel. We hebben nu 2 dagen naar die potjes kunnen kijken. Dus we gaan die regels eventjes beoordelen samen. Effectieve speeltijd, ja of nee? Zeg het maar.
Ja, ik ben er nog niet helemaal van overtuigd. En ik heb het wel laatst gezegd dat ik het graag wilde zien, dat ik er wel benieuwd naar was. Maar ik weet het niet. En want op zich ben ik er een voorstander van. En het gaat vooral over finales waarin er heel weinig effectieve, zuivere speeltijd is. Maar VI had ook een goed stuk daarover, waarin ze uitleggen dat het niet per se hoeft te werken. Het zit namelijk zo dat mocht effectieve speeltijd worden ingevoerd, dan zal het niet 45 minuten per helft zijn, maar dan zal het iets van 30 minuten per helft zijn, zodat je uiteindelijk op 45 minuten uitkomt. Want dat is dan ongeveer gemiddeld wat er zuivere speeltijd echt is. Maar ja, je hebt ook weer kans dat je dan... er zijn ook wedstrijden met meer effectieve speeltijd, dus dan die haal je dan weer naar beneden toe. En er zit vaak een groot verschil tussen de zuivere speeltijd in de eerste helft en de tweede helft. En je zult ook wel weer zien dat er dan waarschijnlijk weer iets op gevonden wordt met heel lang de bal achterin rondpasen of de bal bij de cornervlag beschermen. Dat soort dingen, dat je dat dan vaker gaat zien. Dus ik weet het niet of het echt gaat helpen en of het helpt om dat spel sneller te maken. Want aan de andere kant, ja, als die klok stilstaat, kan je dus doen wat je wil of zo. En ergens vind ik het toch, hoe frustrerend het ook kan zijn om naar te kijken, ik vind het goed tijd trekken en een tempo dood te spelen en dat tempo te kunnen bepalen, dat vind ik toch ook wel weer een kwaliteit.
Ja, met dat laatste ben ik het helemaal eens. Alleen ik vind het ook wel, volgens mij kan dat ook nog wel binnen de lijnen. Kan je ook tijd rekken binnen de lijnen en het tempo van de wedstrijd bepalen binnen de lijnen. En ik vind die zuivere speeltijd, ik vind het in ieder geval interessant genoeg om dit wat verder uit te zoeken. Wat je veel terugleest is dat hoe belangrijker de wedstrijd wordt, hoe meer druk er is, hoe vaker er geklaagd wordt bij de scheids, hoe meer theater er gemaakt wordt en hoe minder zuivere speeltijd er dus is. Dus blijkbaar zijn bij finales bijvoorbeeld is dat vaak het extreemst. Ik ben het wel met je eens dat het geen 1-op-1 oplossing is, maar ik vind wel, ik vind het leuk dat voetbal eindelijk een beetje aan het experimenteren is hiermee. En ik vond het, in het jeugdvoetbal vind ik het dus tot nu toe best wel goed werken. Dus ik neig toch wel naar voorstander.
We willen er misschien toch wel iets meer van zien.
Ja, ja. De tweede spelregel, de zelfpaas. Ben ik wel echt voorstander van. Ik zat dus te kijken.
Ja, leg even uit wat de zelfpaas is.
Ja, dus je krijgt een vrije trap en je mag de bal zelf neerleggen en beginnen met dribbelen. Daar komt het kort door de bocht een beetje op neer.
Je hoeft niet naar iemand te pasen.
Nee. Dat komt natuurlijk niet alleen door deze regel, maar ik zat gewoon de Future Cup te kijken en op een gegeven moment kreeg ik gewoon door dat ik heel erg aan het genieten was van wat ik aan het kijken was. En dat kwam dus echt ook deels door die spelregels. Dat het spel niet de hele tijd stil lag. Dat er veel gebeurde. Dat je meer naar voetbal kijkt in plaats van naar geklooi langs de zijlijn. En wat me ook beviel van die zelfpaas was dat, en dat was een beetje mijn angst, dat het spel er heel gehaast van zou worden. Dat je constant, een beetje wat je bij hockey hebt, dat je krijgt een vrije trap, bal stilleggen, meteen doorgaan. En dat het misschien dus ook wel een beetje funest zou kunnen zijn voor specialisten in het voetbal. Dat de vrije trap wat minder belangrijk wordt. Omdat iedereen ervoor kiest om die zelfpaas toe te passen. Maar dat viel best wel mee. Het werd niet gehaast. Het werd ook niet altijd ingezet. Er waren nog steeds momenten dat die bal gewoon voorgebracht werd. Dus dit leek me eigenlijk wel een aanwinst voor het voetbal.
Ik vond het ook een goede ontwikkeling. Ik vond dit ook meer doen voor het tempo van het spel dan een zuivere speeltijd, denk ik.
Ja.
De volgende.
Intrappen en indribbelen. Dus de bal gaat uit en in plaats van gooien kan je hem gewoon indribbelen of inpasen. Ja, volgens mij is dit een no-brainer, wat mij betreft. Ik vind doen. Maar ik wil er wel aan toevoegen dat je ook mag blijven gooien. Want soms heb je die bal nog in je handen uit onkunde. En dan is het misschien nog wel sneller dan soms om hem te gooien. Dus volgens mij moet het gewoon allemaal kunnen. Gooien, schieten en indribbelen.
Ik vind dit wel de moeilijkste, eerlijk gezegd. Ik vind het zo'n grote verandering, of zo niet voetbal, dat ik ben er gewoon misschien zelf gewoon nog niet helemaal klaar voor.
Je bent toch ook nog te conservatief eigenlijk.
Toch wel, ja.
Dan de laatste, de vliegende wissel. Daar ben ik dus echt op tegen. Ik vind het... Het is dus dat je eigenlijk gewoon in en uit het veld kan lopen. Zonder dat daar echt een wisselmoment bij komt kijken. Ik vind het onoverzichtelijk, ten eerste. En ik vind het heel jammer dat het concept de basiself dan eigenlijk niet meer bestaat. Je begint natuurlijk wel met de basis, met 11 spelers. Maar dat gaat dus betekenen dat er na een paar minuten al vliegende wissels doorgevoerd kunnen worden. En dat is toch jammer, want de basiself en dat moment en die aanloop daar naartoe, volgens mij is dat echt iets wat het voetbal mooi maakt. Aan de kant van het trainer zijn, van je moet keuzes maken. Je moet heel goed nadenken over wat je beste elf is. Maar ook voor de kijker of zo. Ik denk ook dat je meer gehecht raakt aan spelers die vaak in de basis staan of juist vaak invallen. En als dat een soort van heel fluïde wordt, dat het allemaal maar zo door elkaar beweegt, dat lijkt me heel... Dat lijkt me geen pre voor het voetbal eigenlijk.
Ja, en het haalt gewoon iets van de tactiek van de trainer af. Dat vond ik jammer. Dat wordt gewoon een grote keuze. En dat wordt nu er een beetje van afgenomen. Dus dat vind ik jammer daaraan. En het is inderdaad wat je zegt, onoverzichtelijk. En ik kan me gewoon niet voorstellen dat je dan, als je dan in het laatste minuut je keeper er even afhaalt en dan weer erin zet of zo. Ik zou dat toch jammer vinden.
Die gaan we niet doen.
Dan het voetbal zelf. Is jeugdvoetbal leuk om naar te kijken?
Ja, wat vind jij? Is het leuker dan volwassenen voetbal, om het zo maar even te zeggen?
Nou, ik denk jeugdvoetbal in zijn algemeenheid niet per se. Maar de Future Cup is toch wel heel leuk, omdat dat zo'n belangrijk toernooi is, waar spelers zich heel erg in de kijker kunnen spelen op een groot podium. En dat zorgt ervoor dat het een soort lekker onbevangen is. En ze weten dat ze zichzelf in de kijker kunnen spelen. Dus dan krijg je ook een soort bluff. En denken van, ja, ik ga mezelf eens even laten zien hier. Dus het is, je krijgt een soort grappige onbevangen acties. We zagen al een omhaal bij Sporting. En we zien jongens het van afstand proberen. En lopjes en gekke panna's geven. Dat maakt het heel leuk. Maar dat maakt het wat ook leuk is dat je de droom zo goed ziet. Ze zijn allemaal hard op weg om profvoetballer te worden. Maar ze zijn er nog zeker nog lang
zeker
niet. Sommigen zijn nog 16. Er kan nog van alles gebeuren. Maar het voelt een beetje zo'n Future Cup als iets wat wij vroeger denk ik ook allemaal deden. Namelijk op een klein veldje doen alsof je een Champions League finale speelt. En zo voelt het denk ik ook eventjes voor hun. Heel eventjes voelen ze zich Bellingham in de finale van de Champions League. Een jongen scoorde ook of juichte ook net als Bellingham. Ik kan me voorstellen dat je dat gewoon echt even denkt of even voelt. En dat is ontroerend en mooi eraan.
Ja, mee eens. Die belofte die zo alom aanwezig is, dat maakt het echt mooi om naar te kijken. Ik zat ook na te denken, kan je al wat zinnig zeggen over de toekomst van deze talenten? Dat blijf ik lastig vinden. Ten eerste omdat je die spelers allemaal niet echt kent. Dus nu, als wij dit kijken, dan baseer je echt op 1, 2 potjes. En dat is wel heel erg een momentopname. Maar het grootste punt vind ik toch dat zelfs als je 17 jaar bent, kan er nog zoveel gebeuren. Het zegt gewoon nog allemaal niet zo heel veel. Behalve bij de echte toptalenten, maar die zijn dan vaak dus ook al doorgebroken op 17-jarige leeftijd. Voorbeeldje bijvoorbeeld bij City zat ik te kijken en daar speelt de duurste 15-jarige speler ter wereld. Die is voor meer dan 1 miljoen gekocht door City van Leeds United. Die viel totaal niet op totdat de commentator daar iets over zei. En dan kijk je natuurlijk met iets andere ogen naar en dan zie je, die kan best wel lekker voetballen. Maar het is echt lastig om in te schatten van op deze leeftijd van wie gaat het nou maken en wie niet. Terwijl je dus al zo dicht bij het eerste elftal zit en nog voelt het bijna onmogelijk om te voorspellen wie het gaat maken en wie niet.
Ja, ook hierin voel ik me lekker een soort nederig en op mijn plek gezet. Dat ik wel kan denken dat ik het zie, maar ik heb geen idee. En er vallen kleine momentjes op als spelers iets heel weirds doen. En anders zijn het gewoon jonge jongens. En waar scouts allemaal op letten tijdens zo'n toernooi. En wat belangrijk is, ik denk echt niet dat ik dat kan zien. Dus ik durf ook nog niet een naam te zeggen of een soort daar een voorspelling aan te hangen. Van ja, die gaat het maken.
Nee. Ja, het enige wat mij opvalt altijd als ik jeugdvoetbal kijk, is dat ik ben een beetje op zoek naar de speler die al voelt als een serieuze voetballer. Je hebt heel vaak dat je jeugdspelers mooie dingen ziet doen, maar dat je een beetje voelt van, oh ja, maar dit is echt nog echt een jeugdspeler. Of als je dit gaat doen bij het seniorenvoetbal, dan gaat het niet werken. Je gaat je niet kunnen aanpassen aan wat er daar gevraagd wordt. En soms zie je jeugdvoetballers bewegen, voetballen, dingen doen. En dan denk je, ja, dit gaat ook werken in de echte voetbalwereld. En dat had ik bij Emre Unuvar, die spits van Ajax. Dat is het broertje van Naci Unuvar. En die vond ik zo volwassen voetballen, dat ik het idee heb van, ja, voor hem zijn die grenzen tussen jeugd en seniorenvoetbal gaan volgens mij gaan wel doorbroken worden. Alleen fysiek blijft het natuurlijk afwachten, want hij is ook nog jonger dan de rest. Hij is volgens mij de jongste speler van Ajax. Maar dat is er dus wel wat mij betreft eentje om in de gaten te houden. En zijn vervanger, Bendegúz Kovács, een Hongaar, die er op een gegeven moment in kwam, die scoorde gelijk een waanzinnige volley. En dat is nog wel een bijzonder verhaal om even te vertellen. Die is met zijn hele familie doelbewust naar Nederland verhuisd om profvoetballer te worden op zijn 14e. En niet om toen al naar Ajax te vertrekken. Maar hij heeft eerst 2 jaar bij ARC in Alphen aan de Rijn gevoetbald. Met dus die droom om profvoetballer te worden, die doelbewuste keuze om daarvoor naar Nederland te vertrekken in het achterhoofd genomen. En nu is hij na 2 jaar dus opgenomen in de jeugdopleiding van Ajax. En is de eerste stap gezet. Dus dat is wel leuk om in de gaten te houden. Een Hongaarse spits van Ajax, Kovács.
Dan het laatste moment. En voetbal gaat natuurlijk niet alleen om clubs of teams. Maar voetbal is ook leuk omdat het allemaal losse persoonlijke verhalen zijn die elkaar zo kruisen op een voetbalveld. En wat mij betreft is voetbal ook nog steeds, zoals vaak gezegd, de mooiste sport op aarde, omdat het zo goed ook die persoonlijke verhalen laat zien. En hoe klein sommige van die verhaaltjes ook zijn, in die publieke arena van het voetbal worden ze toch opeens groot en leeft iedereen erin mee. En deze week waren er 2 van dat soort kleine persoonlijke overwinningjes waar we lang op hebben zitten wachten.
Vertel.
En des te mooier dat ze er eindelijk zijn. Sillissen stopte eindelijk een penalty en hij vierde het. En Geertruida gaf zijn eerste interview. En dat is toch wel, hoe onbeduidend het ook eigenlijk is, in die soap van voetbal waren het toch belangrijke mijlpalen. En laten we beginnen met met het verhaal wat al het langste speelt. Het onvermogen van Sillissen om een penalty te stoppen. En dat was dit weekend eindelijk zover. Tegen PSV gebeurde het, dus het was ook niet zomaar een penalty. Het was nog belangrijk ook. En daarmee zijn ze de eerste club in Nederland die van PSV gewonnen heeft. Ik zat te kijken en ik dacht, hoe vier je zoiets? Zeg maar los van gewoon een penalty stoppen op een belangrijk moment, dat moet je natuurlijk vieren. Maar je viert ook een overwinning op jezelf. Maar je viert dus ook iets wat eigenlijk al veel eerder had moeten gebeuren. Dus je zou kunnen doen van, het stelt niks voor, boeien, speel gewoon door. Of je zou bijna een soort verontschuldigend je hand op kunnen steken van, ja oké, het is eindelijk gebeurd, had al eerder moeten zijn. Een beetje zoals Kruiswijk dat deed toen hij voor het eerst in de nadagen van zijn carrière eindelijk scoorde.
Daar is hij dan.
Deed hij het ook bijna verontschuldigend. Zo van, nou, het is eindelijk gebeurd, had al eerder moeten zijn. Maar Cillessen besloot het te vieren. Vond je dat gepast?
Ja, ik vond dat heel gepast. En ook omdat het natuurlijk zo'n belangrijk moment was. Want het was echt heel bepalend voor het verloop van de wedstrijd. Maar ook omdat ik... Het is niet goed. Het is zelfs een beetje slecht om zo weinig penalties te stoppen als Cillessen heeft gedaan. Maar het is ook weer niet een echte schande. En ik snap zo goed helemaal met hoe hij vaak in de media besproken wordt, dat er zoveel ontlading bij zat. En dan moet je dat, volgens mij moet je dat dan altijd de vrije loop laten gaan. Dan moet je dat niet in je houden omdat je misschien denkt dat ongepast is. Ik vond het heel goed dat hij het uitbundig vierde. Hij deed dat later wel weer een beetje teniet in die interviews na afloop, toen hij een beetje zijn gelijk wilde halen met dat mensen hem hadden uitgelachen en dat hij toch wel iets meer penalty stopt dan mensen denken. Toen dacht ik van, nee man, je pakte dat moment zo goed toen je die pingel pakte. Blijf daar nou in hangen, want dat werkte en iedereen gunde het hem ook. Dus ja. dat was de manier om het te vieren. En dat deed hij in eerste instantie dus juist heel goed, vond ik.
Ik was het er ook helemaal mee eens. Natuurlijk was het fijn geweest als hij al eerder een penalty had gestopt. Maar het was er nu. Ja. Het is natuurlijk ook niet echt een schande om niet een penalty te stoppen als keeper. Want het is fucking moeilijk. En eigenlijk moet een penalty er gewoon altijd ingaan. Dus het is volgens mij ook, was het meer een soort pech in de zin van, zoals Van Beek ook gewoon veel eigen doelpunten heeft gemaakt. Ja, het is klote en je kan er wel iets aan doen. Maar het is ook gewoon een soort domme statistiek waar jij dan net aan de verkeerde kant van staat. Het is geen specialiteit van hem, maar ik denk ook dat het gewoon een soort pech is. Want er wordt er vast wel eens een keer eentje tegen je aangeschoten en die mazzel heeft hij gewoon niet gehad. Maar wat wel ook weer mooi is, dat het, terwijl het zo'n nutteloze statistiek is, dat alle voetbalkijkers meteen weten wat het betekent. Cillessen stopt een penalty. Dat heeft natuurlijk denk ik ook met die wissel met Krul te maken. Zeker. Waardoor het nog groter is geworden. Maar toch leuk dat het iets is wat wij allemaal van die soap van voetbal toch allemaal onthouden dan.
Ja.
Kan je zeggen dat er een bepaald soort percentage is wat je als keeper aan penalties gemaakt moet of gehouden moet hebben? Of is het gewoon...
Nee, je moet... Ik vertaal het altijd naar een penalty-serie. Ik vind als je als keeper een penalty-serie keept het duurt gewoon 5 penalties lang, dan moet je er wel altijd één pakken, vind ik. Of je moet hem naast of overkijken. Dat vind ik dan ook gewoon de verdienste van de keeper. Maar als je een penalty-serie speelt en je pakt geen pingel als keeper, dan vind ik dat toch altijd vervelend. En dan hangt daar toch iets omheen van, dit had je echt beter moeten doen. En als je dat een beetje vertaalt naar een normale wedstrijd, dan zou je dus moeten zeggen dat een keeper toch wel minstens 1 op de 5 penalties moet stoppen. Of zeg ik nu wat geks?
Nou, ik vind dat wel echt iets anders. Ik vind een penalty-serie echt iets op zich. Want wat je zegt, als je 1 of 2 penalties houdt in zo'n serie, dan ben je eigenlijk, dan ben je er al. En ze gaan tijdens van die 5 gaan ze niet allemaal precies in de hoek. Dus... Ik snap ook nooit dat keepers dan heel erg een hoek kiezen. Ik zou denken, blijf gewoon lang staan en kijken. Want er gaat er sowieso eentje of door het midden of niet helemaal goed in de hoek die je dan gewoon kan pakken.
Nou, aan de andere kant kan je natuurlijk ook zeggen, duik gewoon 4, 5 keer vol een hoek in. En dan pak je er ook 1, toch?
Ja, dat weet ik niet. Want dan, nou goed. Maar ik denk dat zo'n penalty in een wedstrijd wat meer op zichzelf staat.
Ja, nee, dat is zo.
Even kort tussendoor. Vind je het jammer dat die zegenreeks van PSV voorbij is? Dat ze niet meer ongeslagen kampioen gaan worden?
Nou, we hebben hier natuurlijk een paar keer besproken hoe erg we genoten van die reeks. En dat we hoopten dat PSV het zou halen. Omdat het voetbal gewoon zo goed is dat ze het verdienen eigenlijk. Maar ik ben er eigenlijk helemaal van teruggekomen. Ik heb mijn meningen totaal bijgesteld. Want nu ze het niet gehaald hebben, voelt het eigenlijk heel terecht. En dat komt voor mij echt door die uitschakeling tegen Dortmund. En dat ze daarna met z'n allen zo trots waren op een uitschakeling tegen Dortmund. Dat vond ik eigenlijk echt gênant. En toen, dat was het moment dat ik dacht, dit PSV is toch niet bijzonder genoeg voor een heel ongeslagen seizoen. En die nederlaag tegen NEC voelde ineens ook heel passend. En ook nu hoorde ik weer Luc de Jong na afloop zeggen dat hij alsnog heel trots is op dit PSV. En ik snap het, maar volgens mij is dat toch echt iets voor na dit seizoen. En moet je nu gewoon doodziek zijn dat het niet gelukt is om die ongeslagen reeks te behalen. Net als dat je gewoon echt doodziek had moeten zijn dat je niet doorging tegen Dortmund. Dus ja, ik heb het idee dat ze het dan toch zelf te onbelangrijk vonden of zo. En dan verdien je het dus ook niet. En dan gebeurt het dus ook niet.
De tweede persoonlijke overwinning kwam van Lucherel Gertrijda. Nog een moment, tenminste, waar ik zeker naar uit heb zitten kijken. De grote vraag die eindelijk beantwoord werd. Hoe klinkt de stem van Lucherel Gertrijda? Feyenoord heeft namelijk een docu gemaakt, Kind van Zuid, over Gertrijda. En daarin geeft hij zijn eerste interview ooit. Dat komt omdat hij natuurlijk altijd last van stotteren had. En nu gaat het zo goed daarmee omdat hij af en toe aanvoerder is, dat hij denkt, oké, ik moet er iets aan doen. Hij is blijkbaar heel veel trainingen gehad. Ik ga ermee naar buiten. En dat kan je niet, dat kan je natuurlijk niet zomaar doen. Dat moet je wel even op een momentje van maken. En dat doen ze in deze docu volgens mij best wel goed. De trailer ervan staat online. De andere staat op Feyenoord TV, volgens mij. Kan je hem zien. Wat vond je ervan dat hij zo lang geen interviews heeft gegeven?
Ik heb er nooit een probleem mee gehad eigenlijk. Ik heb wel eens gedacht dat ik het eigenlijk best wel verdrietig voor hem vond. Dat hij er blijkbaar zo onzeker over is. Of dat hij zo bang is voor de reactie van de buitenwereld. Omdat, als dat bij jou hoort, dan hoort dat bij jou. En dan, dat klinkt een beetje hard, maar dan moet jij het er maar mee doen. En dan moet vooral ook de buitenwacht het er maar mee doen. Des te krachtiger vind ik het dat hij dus nu wel af en toe doet. En dat hij dus ook echt hard zijn best heeft gedaan om op dit punt te geraken. En dat hij bijvoorbeeld ook gewoon, want hij wilde volgens mij eerst ook geen aanvoerder zijn vanwege zijn stotterprobleem. En nu draagt hij ook wel af en toe de band als Trauner er niet is. Dus nee, ik vind het eigenlijk gewoon vet dat hij nu wel dit af en toe doet. Het ging goed ook wel, toch? En als het straks een keer niet goed gaat, dan is er wat mij betreft echt helemaal niks aan de hand.
Nee, het is natuurlijk geen schande, maar het is natuurlijk alleen zijn eigen onzekerheid erover. Ja. Maar ik vond het eigenlijk juist ook wel weer heel vet dat gewoon een speler die nooit interviews geeft. Ja, waarom zou je ook eigenlijk? Waarom moet je ook als speler altijd maar interviews geven? Laat hem lekker. Ik had het ook wel vet gevonden als hij gewoon in zijn hele leven lang nog nooit een interview had gegeven. Nee. Maar gewoon je voeten laten spreken, toch?
Ja, het is eerlijk uit kunnen melken eigenlijk, ja.
Ja. Gewoon hierin ook is dat podium van voetbal is zo lekker of zo mooi ook voor dit soort kleine persoonlijke strijd. Ik kan ook wel eens op werk met dingen worstelen of er zijn dingen die ik vind dat ik niet goed doe of waar ik een beetje mee zit, onzekerheden. Maar als er elke dag een miljoen mensen naar je zitten te kijken hoe jij je werk doet en op elk detail letten, dan wordt zo'n heel klein tekortkomingje waar je gewoon zelf een beetje mee zit en wat anders helemaal geen probleem zou zijn. Dat wordt dan opeens een heel groot ding waar iedereen een mening over heeft. En zelfs wij hier nu in de podcast hebben het erover. En dus als je dan zoiets wat eigenlijk niet zo heel bijzonder is, maar zo groot wordt gemaakt door dat podium, als je dat dan weet te overwinnen, dan heeft dat ook iets groots. En dan is het kunnen omgaan met stotteren opeens een ding waar we het over hebben. En wat ook gewoon heel vet is.
Ja, nee, zeker. Dan blijven we over met de allerbelangrijkste vraag. Had Lucherel Gertrijda de stem die je verwachtte?
Ik weet niet wat ik had verwacht. Ik had misschien een heel hoog stemmetje verwacht.
Ja, ja.
Maar ik vond het een gruwelijke stem. Want hij heeft dus een techniek geleerd om waarin hij zijn stotteren mee onder de knieën heeft. Dat is natuurlijk een bepaalde ademhalingstechniek. En daardoor praat hij op een bijzonder soort monotoon soort ritme. En juist dat maakt het eigenlijk wel heel vet. En wat het ook vet maakt, is dat hij dus wel kan rappen en zingen.
Ja.
En dat hij op de première van de film ook voor het podium, op het podium ging staan en een stukje rapte. En dat je dus na afloop van een wedstrijd niet een paar woorden durft te spreken, maar wel op een podium voor een volle zaal wil zingen. Ja, dat is gewoon wel, dat vind ik een mooi detail.
Wonderlijk is het hoe dat werkt. Dat is echt wonderlijk. Ja. Nou, mooie afsluiting volgens mij. Sillissen en Gertruida die de boel overwinnen. Maar dan zijn we er nog niet helemaal, want we hebben nog de luisteraarsvraag. Die waren vorige of twee weken geleden vergeten, maar die maakt natuurlijk zijn rentree. En de vraag komt van Ed O. Menger op Instagram. En die vraagt, wat vinden jullie de slechtste voetballer die toch een goede profcarrière heeft gehad?
Ja, hele leuke vraag.
Ja, die kan je natuurlijk gewoon op topniveau insteken of wat lager. Ik heb besloten, ik steek hem gewoon op het allerhoogste niveau in. En dan kom ik uit op Sergio Ramos.
Heeft alles, controversieel.
Alles gewonnen wat er bestaat, ik weet het. Gewoon als ik puur kijk naar een voetbalveld en Sergio Ramos die daarop staat en daar dingen aan het doen is, dan vind ik het geen goede voetballer. Dan vind ik het een hele wilde voetballer die heel veel rode kaarten pakt en die een soort van onzekerheid probeert te maskeren met heel veel zekerheid uitstralen. Maar ik koop het gewoon niet. Dus heel controversieel, denk ik. Maar ik zou zeggen Sergio Ramos.
Ja, ergens moet er natuurlijk iemand zijn die eigenlijk amateur is, maar het allemaal net goed viel en zich per ongeluk opeens tussen profs bevond. Ik denk dat die er ook zeker zijn.
Zeker.
Maar ja, wat jij ook altijd zegt, het niveau tussen keukenkampioendivisie en de top van het amateurvoetbal ligt allemaal echt best wel dicht bij elkaar. Dus zo raar is dat niet. Ik zat te denken, ja, wie is het dan? Ik dacht, het moet sowieso een spits zijn. Want ik denk dat je als spits nog wel een eind kan bluffen met uitstraling en een soort zekerheid en gewoon voor een goal wachten en dan ponk af en toe een bal erin lopen. Ik denk dat je dat op het middenveld en in de verdediging minder makkelijk kan bluffen. Dus ik kwam uit op Lord Bender. Maar dat komt ook gewoon aan mijn gigantische irritatie aan hem.
Ja, Lord Bender en Sergio Ramos. Ik vind dat twee leuke.
Ik denk dat ze goede vrienden zouden kunnen worden.
Misschien zijn ze het wel. Zou me
niks verbazen. Dat was hem voor deze week. Wij zijn er volgende week weer. Als je wil doneren op Vriend van de Show, www.vriendvandeshow.nl/studiosocrates, wordt dat heel erg gewaardeerd. Daarmee help je ons met het maken van deze podcast. Dat kan eenmalig of een klein maandelijks bedrag. Het helpt als je deze aflevering op alle socials deelt en een goede review in alle podcast apps geeft.
En volg ons ook X, social, Instagram, social kanaal, mailen kan ook. studiosocratespodcast@gmail.com. En als je het alle drie probeert, dan zullen wij ongetwijfeld op een van de drie manieren minstens reageren. Dus doe dat en dan zijn wij er volgende week weer. Tot volgende week.
É você, menina, menina, no seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço. segura no balanço pro vento não te levar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito. A beleza é você, menina, no seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Vento, vento, vento no mar, te segura.